Gemeente, wij openen Gods heilig woord in het Nieuwe Testament. In de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, de eerste brief. En we lezen met elkaar uit hoofdstuk 15, de versen 12 tot en met 34. Dus de schriftlezing vindt u vanmiddag in 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 34. En er luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Dien hij niet heeft opgewekt, zou namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden, maar een iegelijk in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uur in gevaar? Ik sterf alle dag. Hetwelk ik betuig bij onze roem, dien ik heb in Christus Jezus, onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, de Efese, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niets. Kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op rechtvaardiglijk en zondigt niets, want sommigen hebben de kennis Gods niet. Ik zeg het u tot schaamte. Tot zover onze schriftlezing. Geliefde gemeente, wij bedienen u vanmiddag Gods heilig woord uit 1 Korinthe 15 en de tekst voor de verkondiging vindt u in vers 20. 1 Korinthe 15 en vers 20 is het woord van onze tekst. We lezen dat nogmaals met elkaar. 1 Korinthe 15 vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Tot zover de woorden van onze tekst. Wij schrijven boven de preek: Christus eerst, de christen daarna. Christus eerst, de christen daarna. Drie gedachten. Als eerste de dwaling bestreden. Dat lezen we aan het begin van onze tekst. Die geweldige tegenstelling. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, de dwaling bestreden. Als tweede, de Christus als eersteling. Dat is het vervolg van onze tekst. En is de eersteling geworden. Dus Christus als eersteling. En als derde, de Christen volgt. Dat is het slot van onze tekst. Dergenen die ontslapen zijn. Christus eerst, de Christen daarna. Als eerste de dwaling bestreden. Als tweede, Christus als eersteling. En als derde, de Christen volgt. Als eerste de dwaling bestreden. Geliefde gemeente, het is de apostel Paulus die zijn opstandingsevangelie aan de gemeente van Korinthe schrijft. Want dat is het toch? 1 Korinthe 15, dat is het evangelie, zou je kunnen zeggen, naar de beschrijving van de apostel Paulus. Stellig zet hij dat hoofdstuk in met de feiten. Want de kerk leeft bij de feiten. Christus leeft. Hij is gestorven, zo begint hij. Naar de schriften. En voor onze zonden. Hoort u gemeente Paulus, die spreekt vanuit dat geloofsperspectief. Ik mag het weten dat Christus Jezus gekomen is, ook voor mijn zonden. Hij is begraven. Twee mannen hebben het lichaam van de Heere Jezus van het kruis afgehaald. Jozef van Arimathea en Nicodemus. En met liefde hebben ze dat lichaam van de Heere Jezus in het graf gelegd. Hij is begraven. Maar hij is ook opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Het is Pasen geworden. We hebben daar in de afgelopen weken wel bij stilgestaan. De graftuin was leeg. Want Jezus was uit dat graf opgestaan. Hij is opgewekt. En dat is helemaal naar de schriften. Paulus zegt, heeft u daar nog vragen bij? Loop het hele woord maar door. Vanuit het Oude Testament is dat allemaal voorzegd. En het is daadwerkelijk gebeurd op die derde dag. Want de Zoon van God is opgestaan. Maar hij is ook gezien. Hij is aan velen verschenen. Eerst aan Kefas, dat is Simon Petrus. Onder vier ogen is de meester aan hem verschenen. Toen aan de 12, op die opstandingsavond, zondagavond, was hij in het midden van hen. En toen heeft hij die tekenen laten zien, die doorboorde handen. Ze hebben het gezien en ze hebben het ook mogen tasten. Ze mochten zo naar voren komen, die 12. Hij is gezien. Ja, Thomas was er niet bij. Die week later kwam hij erbij. En toen heeft hij het ook gezien. Jezus is opgewekt. En toen is hij verschenen aan 500 broeders op één dag. Paulus zegt, je kunt er nog velen naar vragen, want er zijn er nog velen die in leven zijn. Hoeveel getuigen hebben we nog nodig van de opstanding van de Heere Jezus Christus? 500 op één dag. En toen kwam daar Jacobus, ja, die broer van de Heere Jezus. Eerst heeft hij niet in hem geloofd, samen met de andere broers. Ze hebben hun broer Jezus verworpen. Niks met Jezus te maken willen hebben, dat kan dus ook. Zit je heel dichtbij in dat gezin. Ben je een bloedeigen broer van de zaligmaker en toch niks met hem te maken te hebben? Ja, totdat Jezus verschijnt. Gezien ook van Jacobus en ook van al die apostelen, dus die bredere kring van discipelen, die 70 zeg maar. En ten laatste van allen, zegt Paulus, is hij ook aan mij als van een ontijdig geborene gezien. Wat een wonder. Paulus zegt, ik ben de onwaardigste onder de mensen. Hij is zelfs aan mij verschenen. Dus gemeente, er is bewijs genoeg dat de Heere Jezus is opgestaan uit de dood. Maar dat bewijs, dat heeft wel geloof nodig. Van u, van mij. Dat we dus vanmiddag kunnen meezeggen, ten laatste van allen, is hij ook van mij gezien. Dan hebt u toekomst, gemeente. Als dat nou de woorden zijn die leven in uw hart. En als u dat nog niet heeft, dan wil de Heere dat hier door zijn Heilige Geest gaan leren. Dan wil hij de rijen doorgaan. Dan wil hij in de huiskamers werken. Dat hier ook vanmiddag de wissels omgaan. Ten laatste ook van mij gezien. Maar gemeente, er zijn in die gemeente van Korinthe sommigen die dwalen op dit punt. Die zeggen, ja, als je het nou hebt over de opstanding van de doden, dan is er helemaal geen opstanding van de doden. Die sommigen die hebben Christus niet gezien met de ogen van het geloof. Of misschien moet ik het vanmiddag wel zo zeggen. Het zou zelfs kunnen zijn dat ze de Heer hebben leren kennen, maar dat hun gezicht ook zo vertroebeld is geworden. Er is een waas voorgekomen. Eigen wegen zijn ze weer ingegaan. Ze hebben de leugen willen geloven. Ze hebben de twijfel gevoed. Het geloof is aan de achtergrond verdreven. En het ongeloof dat is zo weer naar boven gekomen. Sommigen die zeggen dat er geen opstanding van de doden is. Dus ook in die gemeente van Korinthe sluipen heel gauw dwalingen naar binnen. Dat was toen zo in Korinthe. Dat is vandaag niet anders in Oud-Beijerland. Gemeente, ik ken u niet. Maar dat is vandaag precies hetzelfde. Er sluipen allerlei dwalingen zomaar de gemeente in. Dat komt omdat wij een dwaalziek hart met ons meebrengen. En die dwalingen die moeten met grote stelligheid hier op de kansel worden bestreden. Misschien bent u het wel vanmiddag. Ja, u zegt natuurlijk niet dat het een dwaling is, maar u houdt er zulke opvattingen over na, zoals die Korintiërs daar, die sommigen, misschien deze dwaling wel. Wat houdt deze dwaling in? Nou, die mensen daar die zeggen dat de geest wel verder leeft. Ja, als de geest eenmaal op zijn definitieve bestemming is gekomen, dan is het hemel of hel. Hemel voor al de kinderen van de Heere en hel voor al de goddelozen. Maar dat is het dan. De ziel leeft wel verder, maar het lichaam niet meer. Die dode lichamen die begraven liggen, die liggen definitief begraven. Kijk, de ziel die is op de eeuwige bestemming terechtgekomen. Maar de lichamen die zijn op de eeuwige bestemming in het graf terechtgekomen. Maar is deze gedachte wel een Bijbelse gedachte? Nee, zegt Paulus, met grote stelligheid in de tekst. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Er volgt zo'n geweldige tegenstelling tussen die voorgaande versen, waar Paulus haarfijn ontrafeld heeft dat die sommigen, wat die daar zeggen, één grote dwaling is. En dan komt hij als het ware tot een slotconclusie in vers 20, in die twee woordjes. Maar nu. Twee kleine woordjes die zo stellig en zo krachtig die dwaling bestrijden. Nu echter, Christus is opgewekt. Het wordt zo stevig aangezet door Paulus. Maar ik moet natuurlijk zeggen, het wordt zo stevig aangezet door de Heilige Geest. Deze dwaling, dat is wel zo'n dwaalzieke gedachte. Stel u nou eens voor dat er geen opstanding van de doden zou zijn. Stel u nou eens voor dat die dwaalleraars daar gelijk zouden hebben. Wie zijn dat trouwens, die dwaalleraars daar? Zou Paulus hebben gedacht aan de Sadduceeën, die groepering onder de Joden, die zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Heeft Paulus hen op het oog hier in die sommigen? Ongetwijfeld bedoelt Paulus ook deze mensen. Of zouden er misschien die twee mannen kunnen zijn die hij noemt in 2 Timotheus 2 als dwaalleraars? Dat zijn Hymenaeus en Philetus. Twee mannen die dan met naam en toenaam worden genoemd. En Paulus zegt, kijk uit voor die twee mannen. Geloof hun niet. 2 Timotheus 2 vers 17. Hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Oh, wat een taalgemeente. En we weten allemaal wat die verschrikkelijke ziekte ook doet. Zo verwoestend. Paulus zegt, dat is nou dat woord van die dwaalleraar. Dat is zo verwoestend. Dat verwoest je van binnenuit. Luister naar hen niet. Bedoelt Paulus die twee mannen daar? O gemeente, ongetwijfeld bedoelt hij ook hen. Maar hij noemt het hier in onze tekst sommigen. Weet u wat, waarom dat is? Hij noemt er geen namen bij. Omdat de boodschap ook in Oud-Beijerland binnen zal komen. Dat we niet kunnen zeggen, oh, dat zijn die Sadduceeën daar. Of dat zijn die twee mannen daar, Hymenaeus en Philetus. Nee, omdat we vanmiddag ook de vinger naar ons eigen hart zullen wijzen. Dit leeft op de bodem van ons hart. Gemeente, we gaan niet boven die sommigen staan. Het staat hier op dat u zelf onderzoek zult doen. Ben ik het, Heer? Daarom moeten de dwalingen worden bestreden in de kerk. En daar gebruikt de Heer de prediking voor, een heel eenvoudig middel in onze ogen. Maar een machtig instrument in de hand van de Heilige Geest om hier, vooral op de eerste dag van de week, Gods woord te verkondigen en de dwalingen te bestrijden. Zo begint Paulus het hoofdstuk. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Maak het u bekend, omdat u in dat evangelie vaststaat. Ik heb het u verkondigd, het is ingehaakt, zegt Paulus. Het heeft vrucht gedragen. Het is krachtig gestrooid, ruim, rijk voor de grootste van de zondaren. En inderdaad, de grootste van de zondaren, die hebben er gehoor aan mogen geven. Ze hebben een hand op Jezus mogen leggen en amen op zijn offer mogen zeggen. Maar ja, er zijn er nog sommigen die dat niet hebben. Ook hier, en ik vrees, gemeente, dat sommigen misschien ook nog wel eens wat meer kan zijn dan sommigen. We hebben niet voor niets ook Psalm 139 vers 14 ook opgegeven. Omdat het ook werkelijk vanmiddag onderzoek zal zijn voor de ziel. En hebben we allemaal persoonlijk genoeg aan onszelf. Zeker in deze turbulente tijd. Ben ik het, Heer? Ben ik dat? Die behoort bij die sommigen. Opdat dan vanmiddag zal klinken met klem. Maar nu. Laat die dwaling niet toe in uw gedachten. Opdat die gedachten worden gekruisigd, dat er een groot kruis doorheen zal komen. Dat kruis van de Heere Jezus Christus. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Stel u nu eens voor, gemeente, dat er geen opstanding van de doden zou zijn. Stel u nu eens toch voor dat die dwaalleraars toch gelijk zouden hebben. Wat zou dat dan betekenen voor ons? Nou, dan moeten we goed naar de voorgaande versen gaan kijken. De versen 13 tot en met 19. Paulus legt daar een hele directe verbinding tussen de opstanding van Christus en de opstanding van de doden van de christen. Het een hangt samen met het ander. En als het een er niet is, dan is het andere er ook niet. Dus als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus niet opgewekt. Begrijpt u, gemeente, we komen vanmiddag wel tot de kern. Waarom we kerk zijn. Want als er geen opstanding van de doden is, dan is alles wat we hier ook in het kerkgebouw doen, ijdel, nutteloos, leeg, zinloos. Kan deze prachtige kerk voor betere doeleinden worden gebruikt? Kan deze kanselbijbel worden gesloten? Kunnen alle bijbels naar de oud papiercontainer? Kunnen we overgaan op de orde van de dag en dan kunnen we leven zoals we willen? Maar als Christus is opgewekt uit de dood, ja, dan hebben we hier alles te zeggen. En dan is wat hier gebeurt zondag zonder de verkondiging van Gods woord het enige echte wat telt. Want als Christus is opgewekt, dan zullen dus ook de doden eenmaal opstaan. Alle doden, u, jij en ik. Als we eenmaal in dat graf worden gelegd, dan zullen we allen opstaan uit de dood. En dan zullen we allen worden geoordeeld. We hebben het met elkaar beleden. Dan zullen we alle worden geoordeeld voor de rechterstoel van Christus. Dan zullen de schapen van de bokken worden gescheiden. En dan is dit het moment, geliefde gemeente, dat we hier met God verzoend kunnen worden. En als u al de Heere mag leren kennen, dan is dit het moment waardoor de Heere wil werken in uw hart, opdat het zal versterkt worden. Dat het vaster zal gaan wortelen in de daad. Christus is opgewekt en zo zal eenmaal ook mijn lichaam worden opgewekt als ik in het graf word gelegd en als ik op de jongste dag opsta uit het graf. Het valt of staat hierbij, gemeente. Want indien er geen opstanding van de doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. Nou, dat is nogal wat Paulus daar zegt. Dat is ook nogal stellig. Dan is Christus niet opgewekt. Wat een stelligheid, gemeente, waar de dwaling mee bestreden wordt. En dat is een geweldige les, ook voor ons vandaag. Want een grote dwaling die moet worden bestreden met de grootste stelligheid. We hebben een boodschap te verkondigen. Kan de wereld in. En ieder mag het horen. Maar nu, Christus is opgewekt. Waarom is het nu waarheid wat Paulus daar zegt? En waarom is dat wat die sommigen leren nu echt een dwaling en een leugen? Nou, dan moeten we kijken naar de redenering die erachter ligt. Paulus die gaat het helemaal ontrafelen. Die laat het onlogische zien van die denkwijze van de sommigen. En die laat de enige logica van de Heilige Geest zien. Van de denkwijze dat Christus is opgewekt. En zo zullen ook de doden worden opgewekt. Stel u nu eens voor, Corinthiërs. Als er dan geen opstanding van de doden is, dan is Christus niet opgewekt. Begrijpt u? Dan is het herleven van dat lichaam van de Heere Jezus Christus niet mogelijk. Dan ligt hij tot op de dag van vandaag nog in dat graf. Maar gemeente, dat is niet zo. Dat is een heils feit. Dat is daadwerkelijk gebeurd. Vraagt u de discipelen maar, zegt Paulus. Johannes en Petrus die zijn naar het graf toegegaan en ze hebben het gezien. En ze hebben die doeken zien liggen daar. Lege doeken, als een kokon lagen die doeken daar in dat lege graf. En die zweetdoek die lag daar apart bij. De vlinder is uit dat kokonhuisje gevlogen. Jezus leeft. Gelooft het nog niet, zegt Paulus, ga dan die 500 broeders eens langs. Ga ze het eens vragen. En u, gemeente, gelooft u het nog niet? Ga degene eens vragen in de gemeente die mogen getuigen van wie de Heere voor hen is geworden. Ga spreken met degene die de Heere mogen kennen. Ga ze onder vier ogen vragen. Maar is het nu echt waar? Want ik hoor deze dingen op school en ik word aan alle kanten aangevallen. En het is ook logisch om te denken dat het inderdaad dood is. Dood is dood. Ga eens praten met iemand. Ook in deze tijd kunnen er zoveel mensen ook heel makkelijk afhaken. Een enkeling in de kerk, velen elders. Ja, waar zijn ze elders? Stel je nu voor dat er ook velen in de gemeente hier zijn die afdwalen. Ja, is het nou allemaal echt waar? Zullen ze eens brengen? Aan de troon van de genade. Zullen ze zoeken. Dus eens vertellen wie de Heere geworden is. Ja, dat is kwetsbaar, dat is moeilijk. Hoeft ook geen grote woorden voor te gebruiken. Maar dan mag u met de Bijbel in de hand naar die mensen toe gaan. We hoeven geen eigen ervaringen te gaan vertellen of te gaan bedenken. Maar gewoon het woord na te spreken. Dit is nou ook waar voor mij. Hier mag ik nou bij leven. Heel eenvoudig. Christus is opgewekt uit de dood. Ouders, zullen we dat eens doen? Met onze kinderen? Als ze vragen hebben? Grootouders? Zullen we dat eens doen bij onze kleinkinderen? Als de Heer u die gegeven heeft? Zomaar met het woord erbij, vertellen wie de Heere voor u geworden is. hebben ze nodig. Levende bewijzen van de opstanding van Christus. Dat hebben we nodig in deze tijd, waar alles zo vluchtig is. En waar het woord wel naar de achtergrond dreigt te verdwijnen. Daar hebben we in de kerk mensen nodig. Getuigen nodig van de opstanding van Christus. Want als Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel. Paulus zegt, velen hebben die prediking gehoord en ze hebben het geloofd. Het was namelijk het middel bij uitnemendheid waar de geest ook het inhaakte in dat hart. Hij kwam erin mee. Ze hebben het leren geloven. Ze hebben er vast in leren staan. Christus is gestorven. Hij is begraven. Maar hij is opgewekt uit de dood. En hij is verschenen. Maar als die prediking dan één grote leugen zou zijn geweest, wat dan? Nou, vers 14. Dan is uw geloof ijdel. En ijdel, kinderen, dat betekent vals. Leeg. Hol. Onwaarachtig. Dan stelt uw geloof dus helemaal niets voor. Het is als met een zuchtje wind. Dan is het weg. Dat is het dan. Salomo, de prediker, die zou zeggen, dan is het net als al die andere dingen in het leven. Alles vergaat. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Het is al ijdelheid. Het is een kwelling des geestes. Dus als die dwaalleraren nou gelijk hebben, dan is alles wat verkondigd is, van Adam af tot 2 mei 2021, dan is alles ijdel. Gelooft u dat nou echt? Dan is het wat wij predikers doen een zinloze bezigheid. Paulus zegt in vers 15, dan gaan wij ervoor door als valse getuigen van God. Gemeente, dan ben ik een ketter. En allen die deze kansel hebben beklommen. In alle tijden ga de lijsten maar langs. Alle voorgangers hier in Oud-Beijerland. Helemaal teruggaan naar het begin. Dat zijn al die mensen die u het woord hebben verkondigd en het voorgeslacht het woord hebben verkondigd, allemaal dwaalleraren geweest. Allemaal ketters. Dan kun je achter die lijst van predikanten allemaal zetten. Ketter, ketter. Valse getuigen van God. Dat is nogal wat, want dan zijn we instrumenten in de handen van Satan. Maar Paulus zegt maar u begrijpt toch wel dat dat niet het geval is. Allen die het evangelie ook verkondigd hebben met lek en gebrek. Oh ja, zeker, want daar zit de mens ook elke keer zo tussen. Maar allen hebben toch ook hier op de kansel getuigd van de opgestane Heere Jezus Christus. En omdat Hij leeft, zult u leven. Paulus herhaalt het nog eens heel stellig in vers 16. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is Christus ook niet opgewekt. Dan heeft u al die tijd een vals evangelie gehoord. En als dat nou waar zou zijn, dan is dat echt een regelrechte ramp geweest. Er zijn al die apostelen bedriegers. Er zijn al die predikanten leugenaars gebleken. Dan zouden we met de Bijbel in de hand door de mand vallen. En wat zou dat dan betekenen voor u? Nou, dan is uw geloof te vergeefs. En wat is daar dan weer het gevolg van, als dat geloof dan te vergeefs is? Nou, zo zijt gij nog in uw zonden. Dan is het geloof in de Heer Jezus niet zwaard gebleken. Dan zijn uw zonden nog onvergeven. Dan heeft er helemaal geen rechtvaardigmaking plaatsgevonden. Dan heeft wedergeboorte helemaal niet de plek gekregen in uw leven. Maar dan is alles een eeuwige vergissing geweest. En niet voor u, maar voor de hele mensheid. Dan gaat de hele wereld voor eeuwig verloren. In vers 18 staat ook degene die al gestorven zijn. En gemeente, ik denk dat die mensen daar ook hebben gedacht aan Godvrezende ouders. Of aan die discipelen die al die martelgang hebben moeten maken. Dan zijn die allemaal voor eeuwig verloren. Nou, daar kun je toch niet in denken. Petrus, die man die zo krachtig daar op de Pinksterdag heeft gepreekt. Het zou allemaal zinloos zijn geweest. En die 3000 die op één dag tot bekering kwamen. Het was allemaal maar ijdel. U begrijpt, dat is de grootste dwaasheid om dat te denken. Dat is de reinste dwaling die ook hier moet worden bestreden. Maar nu, Christus is opgewekt. Zitten er hier die nog helemaal vastzitten in deze gedachten? U denkt misschien wel, en wat dat betreft kunnen de jongeren dat wat gemakkelijker uitspreken en de ouderen durven dat misschien niet uit te spreken, maar die gedachte kan er net zo goed leven als u ouder bent, maar u denkt, heeft het eigenlijk wel zin? Zou ik er wel kunnen komen? Heeft het wel zin in de kerk? Waarom ga ik er eigenlijk naartoe? Zou er eigenlijk wel een opstanding van de doden zijn? Of zou het toch nog kunnen zijn? En misschien hoort u dat zinnetje wel ergens in uw hoofd. Zou het toch nog kunnen zijn dat we allemaal hier worden bedrogen? En dat het toch nog blijkt, dood is dood. U wordt er inmiddels wel deze middag er diep van doordrongen als u dat nog denkt. Dat het echt een harde dwaling is. Dat is tegen beter weten in en tegen alle getuigen die er zijn. Volhouden dat u wilt dat dood dood is. Als u nu alleen in dit leven op Christus hoopt, dan bent u de ellendigste van alle mensen. Dan zou het een beetje een zoethoudertje zijn voor als u 80 jaar zou worden. Of 60 of 40 of 20. Maar dan zou daarna niks meer zijn. Dan heeft het helemaal geen zin om te hopen. Dan heeft het ook helemaal geen zin om te geloven. Want dan is het carpe diem. Pluk de dag en dat is het dan. Maar nee, gemeente. Christus is opgewekt uit de doden. Geloof die dwaze spotters niet. Er is geen enkele logica in te vinden. Ook al neigt het zo naar waarheid. En denk je op school misschien of op je opleiding of op de universiteit misschien wel van, ja, ze hebben toch wel misschien gelijk. Het is de reinste dwaling. Als Christus niet is opgestaan uit de dood, dan is alles nutteloos. Maar omdat Christus is opgestaan uit de dood, is alles hoopvol. O, geloof het toch. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Zo klonk het vanmorgen. Geloof het toch. Omdat God het in zijn woord tegen u zegt. En terwijl dat woord open ligt, wil de Heilige Geest dat woord ook inhaken. Wil hij het toepassen. Christus is gestorven voor onze zonde. Christus is begraven. Christus is opgewekt uit de dood. En hij is ook verschenen. Onze tweede gedachte. Christus als eersteling. Het vervolg van onze tekst. En is de eersteling geworden. Kinderen, dat is met alles zo. Iedereen moet ergens de eerste in zijn. Adam was de eerste mens. Kain was de eerste zoon. Mozes, de eerste leider van het volk. Aaron, de eerste hoge priester voor dat volk. Otniel, de eerste richter van dat volk in die tijd. Saul, de eerste koning. Jezus, de eersteling uit de doden. Hij is de eerste. En wat betekent dat nou, gemeente, dat hij de eersteling is? Nou, als eerste, hij staat helemaal aan het begin van de rij. Dat heb je op school ook wel, kinderen toch? Als je in een rij voor school staat, dan ben je de eerste. Maar als eerste naar binnen. Maar als je alleen voor die deur staat, dan ben je niet de eerste. Dan ben je de enigste. Maar als je in die rij staat, en er staan een hele aantal kinderen achter je, dan ben je de eerste in de rij. En dan wil je dan gelijk ook dat tweede zeggen, er volgen er dus nog meer. Dat zijn die twee zaken. Als het gaat over dat hij de eersteling is. Hij staat helemaal voorop. En als tweede, er volgen er nog velen. Dat betekent hier, eerst. Eersteling. Paulus spreekt vaker als het gaat over deze zaken, ook over de eersteling. Denk aan de Colossensebrief, Colossense 1 vers 18. Hij is het hoofd van het lichaam. Dus Christus Jezus staat aan het begin van dat lichaam. Hij is het hoofd van het lichaam. En het lichaam, dat is de gemeente van Christus. Paulus wil zeggen, hij is het hoofd. Hij staat aan het begin. En die gemeente, die hoort bij hem. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Hij is de eersteling in zijn gemeente. Hij gaat voorop. Ook al wordt u heen en weer geschud, hoe kan het toch wat in de afgelopen week is gebeurd en wat vandaag is verkondigd, hoe kan het toch? Maar gemeente, de Heere gaat door met zijn gemeente. Belooft hij hier. Hij is de eersteling. Hij is het hoofd van zijn gemeente. Kunnen wij niet begrijpen hoe berichten binnenkomen, maar hij staat aan het hoofd. Hij houdt de regie. Het is altijd zo geweest als we kijken over het werk van de Heer Jezus Christus. Al betrokken bij de schepping als de eersteling. Hij stond aan het begin. Hij was de oorsprong. Maar ook in zijn gemeente. Alles is afhankelijk van hem als het hoofd van de gemeente. Maar ook in het herscheppingswerk. Want gemeente, er heeft er toch één gehangen als de eerste kruiseling. Zonder enige zonden. Maar hij is ook de eersteling die uit het graf is opgestaan. Zo maakt hij zich ook bekend als hij aan Johannes verschijnt op het eiland Patmos. Openbaring 1. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Hij is het begin. Hij is in allen de eerste. Dat is het wonder van Paas. En als hij dus met de paasmorgen is opgestaan uit de dood, dan zullen er nog velen volgen. Dan zullen allen die van Christus zijn volgen. Iemand zegt misschien vanmiddag, maar hoe zit het dan met al die anderen die al opgestaan zijn uit de dood? Die drie mensen die worden genoemd in het Oude Testament. Die zoon van die weduwe van Sarfat, 1 Koningen 17. Of die zoon van die Sunamitische vrouw, 2 Koningen 4. Of die man die in het graf werd geworpen bij Elisa, die toen tot leven kwam, 2 Koningen 13. Iemand zegt, die waren toch veel eerder opgestaan? Moeten we niet zeggen dat die zoon van die weduwe van Sarfat de eersteling is in de opstanding? Of in het Nieuwe Testament, Lazarus, de jongeling te Nain, dochtertje van Jairus, die zijn toch ook de Heer Jezus voorgestaan in de opstanding? Of wat denkt u van die vele graven die geopend werden met de Goede Vrijdag toen de Heer Jezus stierf? Zijn al die graven geopend en zijn al die mensen verschenen in die stad? Lichamen van de heiligen stonden op. Die zijn toch ook allemaal eerder geweest dan de Heer Jezus Christus? Hoe kan hij dan de eerste zijn? Nou gemeente, heel eenvoudig. Weet u wat er gebeurd is bij al die anderen die zijn opgewekt uit de dood? Misschien een jaar of wat later zijn ze weer gestorven, zijn ze weer in het graf gelegd. En hun dood, dat was wel opzienbarend. De Heer Jezus heeft ook die jongeling te Nain opgewekt. Het was opzienbarend, omdat ze in hem zouden geloven. In de Heer Jezus Christus als de wonderdoener. Maar al die anderen stierven weer. En het sterven van die anderen, dat heeft ook helemaal geen betekenis gehad voor andere mensen. Maar dat was bij de Heer Jezus wel anders. Hij is opgestaan uit de dood. En dat heeft gevolgen voor allen die van Christus zijn. Kijk, die anderen die werden opgewekt. Maar Jezus is opgestaan uit de dood. En hij is niet voor zichzelf opgestaan. Maar hij is voor zijn bruidskerk opgestaan, omdat allen hem eenmaal zullen volgen in de opstanding. Want er staat bij, hij is de eersteling geworden voor degenen die ontslapen zijn. De eersteling in de opstanding. Kijk, Adam, die was de eerste onder de macht van de dood. Maar Christus Jezus is de eerste onder de macht van het leven. Zo is ook de opstanding der doden door de mens, Jezus Christus. Eersteling. Gemeente, u kunt ook nog denken aan het beeld van de oogst. Want zo kunnen we dat woord hier ook wel vertalen. Hij is de eerstelingsvrucht. Dus het allereerste van de oogst. Lees Leviticus 23, als het Pascha daar wordt ingesteld, dan moesten die eerstelingen van de oogst, die moesten worden verzameld, zo'n bundel, zo'n schoof tarwe, dat moest dan worden verzameld en dat moest dan naar de tempel worden gebracht en dat moest dan als de eerstelingsvrucht worden geofferd. En toen, 7 weken later, brak dat wekenfeest aan, dat wat wij met Pinksteren gedenken. Nou, toen moest de volheid van al die anderen komen. Het begin. Nou, zo is het hier ook. Christus de eersteling. Met Pinksteren, die grote start met de volheid van de hele bruidskerk die van Jood en Heiden bijeen moet worden gebracht. En zo als een olievlek de wereld in. Het is ook zelfs tot ons in Oud-Beijerland gekomen. En het is nog niet klaar, de oogst moet nog groter worden. Daarom gaat het woord uit. Mogen we met veel vrijmoedigheid ook geloven. Dat het woord niet ledig tot de Heere zal terugkeren, maar het zal doen wat hem behaagt en moeten er nog worden toegevoegd. Ongetwijfeld ook uit Oud-Beijerland. Het gaat heen naar de wederkomst. En dan is die bruidskerk vol. En dan zullen ze allemaal volgen in de opstanding van de doden. Onze derde gedachte, de christen volgt. En is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn, zo staat het in onze tekst tot slot. Wie zijn dat? Nou, kijk maar naar vers 22. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Allen. Dus die allen die in Adam sterven, die allen die zullen in Christus levend gemaakt worden. Wie zijn dat? Opvallend, gemeente, maar Paulus spreekt hier over de gelovigen. Hij spreekt niet over de opstanding van de ongelovigen. En ook al weten wij vanuit Gods woord dat er ook een opstanding van de ongelovigen is. Want allen zullen opstaan. Moet altijd schrift met schrift vergelijken. En we weten uit het woord van de Heere dat allen eenmaal zullen opstaan. Ook die niet in Christus zijn. Ook die dus nu al naar de ziel in de hel zijn. Die ongelovigen die zullen ook opstaan op de laatste dag. Nee, niet tot het eeuwige leven, maar tot het eeuwige nacht. Gemeente, de opstanding van de doden gaat ons allen aan. Of het nu wilt of niet. Maar niemand kan het ontlopen. Niemand. Ook niet diegene die denken dit te kunnen ontlopen. Velen laten zich vandaag de dag ook cremeren. Vreselijk. Denken we de Heer een stap voor te willen zijn. Met eerbied gesproken, maar dan denken we de Heer. Dat de Heer niet ons lichaam meer zal vinden. Sommige mensen willen zelfs die as ook over de grevelingen of zo uit laten strooien. Wat een goddeloze gedachte. De Heere zegt in zijn woord dat hij zijn engelen zal bevelen om al het stof bijeen te vergaderen. Ook diegenen die nooit meer gevonden zijn. Toen ik vanmorgen naar Werkendam reed, zag ik de rookwolken. Er stond een pand in de brand. En ik las in het bericht dat er 3 mensen worden vermist. Ook die zullen worden gevonden, dacht ik toen. Ook diegenen die nooit meer gevonden worden. Die in de zee hun plaats hebben gekregen. Nooit meer gevonden. God weet ze te vinden. En zal er niet één worden gemist. De ware christen die volgt. Allen die van Christus zijn. Johannes ziet het op Patmos. Daar ziet hij ze allemaal staan. Ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Dus die allen die zijn opgestaan uit de dood. En Johannes ziet ze staan en die worden allemaal daar geoordeeld. Uit hetgeen dat in de boeken was geschreven. De zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in haar waren. Dus alle doden zullen opstaan. De rechtvaardigen tot het leven. De goddelozen tot de eeuwige duisternis. Paulus spreekt hier in 1 Korinthe 15 over degene die in Christus zijn. Maar bedenk wel, gemeente, dat als u niet in Christus bent, dat u zult opstaan tot de eeuwige nacht. Het is een verschil tussen eeuwig binnen of eeuwig buiten. En daarom wordt het u nog verkondigd. Omdat de geest nog uit de duisternis zal trekken en zal brengen tot het licht. De ware christen volgt. Want er staat dat prachtige woordje bij. Hij is de eersteling geworden. Moeten we niet overheen lezen. Maar dat is hij geworden. Dat heeft dus de geest gedaan dat hij dat geworden is voor degenen die ontslapen zijn. Kind van de Heer, het gaat u aan. U die de Heer Jezus lief hebt. Er wordt gesproken over u, over jou. Jezus is de eersteling geworden voor u, voor jou. Hij is als de opgestane verschenen, ook voor u, voor jou. En nu is het een grote troost. U, jij, zult volgen. Dat is een vast en zeker voor allen die de Heer vrezen. Door de bruidskerk vanmiddag beloofd. Alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. In de opgestane heiland. En zal er niet één worden gemist. Allen. Wanneer zal dat plaatsvinden? Gemeente, misschien heel spoedig al. Als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. En ik zeg thuis tegen de catechisanten wel eens, dat kan misschien nog wel 1000 jaar duren. Maar dat kan ook vanavond zijn. En in dat spanningsveld zitten we, gemeente. Het kan de laatste dienst zijn op deze aarde in Oud-Beijerland. En het kan de zoveelste zijn van nog 1000 die volgen. Maar misschien komt hij al spoedig op de wolken van de hemel. En dan? Nou, dan zullen die graven opengaan. Van allen die ontslapen zijn in de Heer Jezus Christus. En als u het meemaakt bij die wederkomst. En u bent nog levend, dan wordt u in een ogenblik veranderd. En dan gaat u met Christus de wolken in hem tegemoet. Maar die graven gaan open. En die lichamen die worden opgewekt. Lees Ezechiël 37 maar. Wordt vlees over die beenderen gedaan. En daar wordt de geest in geblazen. Het gebeurt. Allen zullen opstaan. In deze orde. Eerst de eersteling, Christus. Ja, toen met Pasen. En dan op die grote dag allen die van Christus zijn. U ook. Gemeente, behoort u bij die groep die met hem meegaat? Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Bent u het eigendom van de getrouwe zaligmaker, Jezus Christus? Bent u bij hem gaan behoren, bij die gekochten? O zalig, wat een toekomst. Daarna zal het einde zijn. Gemeente, we snellen naar het einde toe. Ofwel door die wederkomst van Christus, of door onze sterfdag. De vraag is, bent u bereid? Of mist u nu al die troost waar het hier in 1 Korinthe 15 over gaat? Mist u het? Zie het Lam van God, wat de zonde van de wereld wegneemt. Buig nu voor hem. U zult gezaligd worden. Niet straks, want dan gaat u weer over op de orde van de dag. Nu, voor de dag komen met uw schuld. Moede kom ik, arm en naakt, tot u, o God, die zalig maakt. En laat u dan zaligen, mijn zoon, mijn dochter. Geef mij uw hart. Of is vers 20 de taal van uw hart geworden? Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, ook voor mij. Hij is de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn, ook voor mij. O komt, hef dan de lofzang aan, zoals Paulus dat doet in Romeinen 11 vers 36. Want uit hem, dat is die eersteling, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Halleluja. Amen. Amen.